Goedemorgen. Het is voor iedereen wennen, deze tijd. Ik heb al meerdere diensten gehad waarin alleen maar een camera stond. En dat is heel vreemd. Het is ook vreemd dat je elkaar niet een hand kan geven, niet kan ontmoeten. Maar we kunnen elkaar wel ontmoeten rondom dat woord van God. En daar zijn we één. Eén in die Heer die ons samenbrengt. Hier of plaatsen waar wordt meegeluisterd. Ik wil graag beginnen met het lezen van Exodus 19, vers 1 tot 6. En ik ga enkele bijbelgedeelten door, die worden aan elkaar geschakeld. Dat wil niet zeggen dat er niet meer over te zeggen zou zijn. Het gaat natuurlijk over heel dat woord van God. Maar ik probeer een verband te laten zien vanmorgen. En in Exodus 19, daar gaat het over Mozes die op de berg Sinaï komt, de berg van de Heer, en daar het woord van God ontvangt. En er staat in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. En zij braken op vanuit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en mij bij u gebracht heb. Nu dan, als gij nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is voor mij. U dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Tot zover het eerste gedeelte. Daar is natuurlijk veel meer van te lezen en over te zeggen. En als je even verder leest, dan zie je ook dat God neerdaalt op die berg en verschijnt te midden van donderslagen, bliksemflitsen, een zware wolk en zeer sterk bazuingeschal. God daalt neer met vuur. We hebben over vuur vanmorgen ook al gezongen. God daalt neer met vuur op de berg die vol rook staat en geeft zijn wet ten leven. Want die wet die God geeft, die woorden die van hem komen, die zijn leven. En dat is het feest, het wekenfeest, wat ook wel wordt genoemd Shavuot. Gods geest daalt neer en verschijnt met vuur. De Pinksterdag is ook dat feest, Shavuot. En God geeft zijn geest op de Pinksterdag. In de talen van de volken spreken de discipelen over de grote werken van God en maken God groot. En we zien dat in Handelingen 2. En daar wil ik ook een stukje lezen. Jezus geeft, en dat lezen we in Handelingen 2, die beloofde Heilige Geest. Die is uitgestort. Dit is wat je ziet en wat je hoort. Wind en vuur en talen. Ik ga niet alles daarvan lezen, maar ik wil beginnen in hoofdstuk 2, vers 37 van Handelingen. Handelingen 2, vers 37. Daar zijn Joodse mensen bij elkaar, Joodse mannen. En alle die te Jeruzalem wonen, zegt Petrus. Hij spreekt hen aan, dat lees je in vers 14. Hè, Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die te Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En dan staat er in vers 37, en toen zij, dat zijn die mensen dus, die Joodse mannen en die te Jeruzalem wonen. Toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en u laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover dat tweede gedeelte. En het thema waar ik over na wil denken, en dat krijgt al een heel klein beetje vorm, dat is Gods grote daden, ofwel Gods grote werken, Gods grote daden en zijn grote werken. Petrus' preek op die Pinksterdag was gericht, zoals ik al zei, tegen de Joodse mannen en alle die te Jeruzalem woonden. En wat hoorden zij, wat hadden zij gehoord? En ik probeer die geschiedenis een beetje in herinnering te roepen, en het is ook goed om die Bijbel erbij open te houden. Zij hoorden in alle talen, de talen van die dagen die bekend waren, de grote daden, de grote werken van God verkondigd worden. In al die talen van de toenmalige wereld werden de grote daden van God verkondigd. En ze hoorden een preek van Petrus. Petrus die vol enthousiasme een preek houdt. Een preek over de opstanding van Jezus. Gods grote werk, Gods grote daad, Gods daad van liefde. En zij hoorden hoe dat direct te maken had met de uitstorting van die Heilige Geest. Zij moeten met dat vuur dat kwam, die dag van oordeel hebben verwacht. Maar nu horen zij een boodschap van bekering, keer je om. Een boodschap van genade. Er is ruimte, er is tijd. Je kunt je omkeren. En wat deden zij? Wat deden die mannen en die te Jeruzalem woonden? Zij hoorden. Ze luisterden. Ze lieten het niet hun ene oor in en het andere oor uitgaan. Maar ze luisterden. Ze namen het tot zich. Ze namen het ter harte. En ze werden diep in hun hart getroffen. Zij openden hun hart en zij bekeerden zich. Zij lieten zich dopen. En zij prijzen God. Want God wil geprezen worden. En zij verkondigden zijn grote daden. Zij waren bereid zich te bekeren. En dat zouden we voor Israël ook mogen wensen. En mogen bidden. Dat Israël zich mag omkeren. Mag zien wie Jezus Christus is. Yeshua HaMashiach. Jezus de Middelaar. De Zoon van God. En wat merkten zij? Zij merkten dat er wat nieuws gebeurde. De kring van hen die behouden werden, en dat lees je in de verzen daarna, werd dagelijks groter. Hier wordt geschiedenis geschreven. Hier wordt iets nieuws geboren. De gemeente, de kerk, de ecclesia, de samengeroepenen worden verzameld. En er zijn wel mensen die zeggen, ja, de vloek van Babel wordt omgekeerd tot zegen. En zegen en vloek liggen in de Bijbel voortdurend steeds heel dicht bij elkaar. Vuur en het woord. Vuur en de Heilige Geest. Wij denken vaak bij vuur, ja, het maakt me vurig. Maar dat is anders dan het vuur van God wat komt. Als het vuur van God komt, is dat een oordeel. Maar het reinigt ook. In Deuteronomium 10, ik ga dat nu niet lezen, laat God zien wat hij voor Israël heeft gedaan. Hij heeft zijn volk Israël uitverkoren. Hij heeft hen gekozen. Hij heeft hen verlost uit de slavernij. Hen talrijk gemaakt en gebracht naar het beloofde land. En dat zijn die grote daden van God. Daar laat God zien wie hij is. En elke volgende generatie moet dat ook weten. Dat moet worden doorgegeven. Dat moet aan de kinderen worden doorgegeven. God vraagt om hem lief te hebben. Hem te vrezen. Hem te eren. Hem te dienen. Hij is immers de schepper van hemel en aarde. Hij is die God die wonderen doet. Hij is die God die zijn volk bevrijdt. Die de machten van de natuur gebruikt om zijn volk te leiden. Onvoorstelbaar. Die God. En we lezen daarover in Deuteronomium hoofdstuk 11. En daar wil ik een paar versen lezen. Deuteronomium hoofdstuk 11 vanaf vers 1. Daarom moet u de Heere, uw God, liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. Alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen die het niet weten. En het onderwijs van de Heer uw God niet gezien hebben. En dan gaat het over zijn grootheid, zijn sterke hand, zijn uitgestrekte arm, zijn tekenen en zijn daden. Dat zijn die grote werken van God, die hij in het midden van Egypte verricht heeft. Bij Farao, de koning van Egypte en heel zijn land. En wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens, dat hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden. De Heer heeft hen omgebracht, tot op deze dag. Ook wat hij voor u gedaan heeft in de woestijn, tot u op deze plaats gekomen bent. En wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, de zonen van Eliab, de zoon van Ruben. Dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg met hun gezinnen en hun tenten en alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen en daar heb ik dan een streep onder gezet, hebben al deze grote daden van de Heer die hij verricht heeft gezien. Uw ogen hebben al deze grote daden van de Heer die hij verricht heeft gezien. Zien we wel wie God is, die machtige, grote God. Zien we wel, realiseren wij ons wel zijn werken. Door de geschiedenis heen blijkt het volk van Israël een hardnekkig volk. Een volk dat rebelleert, steeds in opstand komt tegen God. Ook al heeft God hen met machtige werken bevrijd uit Egypte en door wonderen en tekenen laten zien wie hij is, toch zijn het die grote daden die steeds weer worden vergeten. Die grote daden moeten van generatie op generatie worden overgedragen om niet vergeten te worden. En Psalm 78 spreekt daarover boekdelen. Dat is ook een psalm, ik ga daar een klein stukje uit lezen. U mag het opzoeken, het hoeft niet. Daar zegt de psalmist, wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, die grote daden van God. Maar aan de volgende generatie, de loffelijke daden van de Heer, dat zijn die grote daden van de Heer, vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat ze hun hoop, hun vertrouwen op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die in het hart niet gericht is op God en voor wie de geest niet trouw was aan God. God wil dat zijn volk, en daar mogen wij van leren, aan de volgende generatie die grote daden van God doorgeeft. Dat elke generatie dat weet, weten mag, zodat ze hun vertrouwen op God zouden stellen. En dat mogen wij ook doen. Aan de volgende generatie. En daarom is het ook mooi dat er volgende keer een gezinsdienst is. Dat je aan die volgende generatie die grote daden van God, die werken van God, door mag geven. Opdat ook die generatie leert leven met die God en daar het vertrouwen op mag stellen. God wil dat Israël zijn geboden onderhoudt. En dat laat die psalm ook zien. Het is die God die wonderen doet en aanschouwen van de vaderen. Maar zij blijven tegen hem zondigen, staat er in vers 17. Zij verzochten God in hun hart, staat er in vers 18. Zij spraken tegen God, staat er in vers 19. Het is een volk wat voortdurend rebelleert. Ondanks de wonderen die God deed en zijn zorg voor het volk, zondigen zij verder. Een bijzondere geschiedenis is onder andere nummer 11... In die geschiedenis is waarschijnlijk wel bekend. In nummer 11 blijkt de last voor Mozes, voor dat hele volk, dat rebellerende volk, te zwaar. Het is te veel. Hij kan het niet dragen. En het volk rebelleert tegen Mozes en tegen God. En God verschijnt daarop met vuur. Het oordeel komt. Het oordeel staat voor de deur. God laat zien dat het van binnen fout zit. En komt met vuur van buiten. Dat had anders moeten zijn. Ze hadden rein van binnen moeten zijn. En de onreinheid naar buiten de legerplaats moeten brengen. Vandaar dat die plaats waar dat gebeurt ook Tabera wordt genoemd. Van branden. Hier heeft God hen het vuur aan de schenen gelegd, zou je kunnen zeggen. Het volk spreekt Mozes aan. En Mozes bemiddelt. En die geschiedenis is het begin van een serie van rebellerende acties tegen God en het leiderschap van Mozes. En in Deuteronomium 9, vers 22 haalt Mozes die geschiedenis aan. Om te wijzen op Gods toorn ten aanzien van hun weerspannige en rebellerende houding. Daarom wordt het in Handelingen 2, dat volk ook wordt genoemd, dit verkeerde geslacht. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Uit dit geslacht wat voortdurend in opstand komt, wat voortdurend rebelleert. Want van een gebalanceerd geestelijk leven was meestal geen sprake. Het volk van Israël wil vlees. God neemt een deel van die geest van Mozes, van die geest, niet van het vlees, en legt die op de oudsten van het volk, 70 oudsten. En ze profeteren, ze spreken Gods grote daden uit. Dat is profeteren. Toen de geest op hen rustte, maar daarna niet meer. En God geeft blijkbaar ook zijn geest aan twee mannen, Eldad en Medad, dat die niet bij die 70 zijn, maar die wel waren opgeschreven, maar niet naar de tent waren gegaan. En dan zie je dat God soeverein is. God geeft zijn geest aan wie hij wil. En Mozes wil wel dat het hele volk profeteert. Ach, was het hele volk maar profeten. Blijkbaar missen zij iets wat heel erg nodig is. En God heeft vandaag de dag dat profetisch spreken zo ook nodig. Profetisch spreken, die grote daden van de Heer verkondigen, hier en buiten. Blijkbaar missen zij iets. Het volk meent vlees te missen, maar ze missen in werkelijkheid die geest van God. Dat werk van die uitstorting van die geest. En dat wordt vaker in de Bijbel aangekondigd. Vaak wordt er gesproken over droogte. Droogte die er is en de droogte die zozeer dat water nodig heeft. Vernieuwing nodig heeft. In Jesaja 32 staat het bijvoorbeeld zo. Het land van Israël is desolaat. Totdat de geest uit de hoge wordt uitgestort. Dan wordt de woestijn een gade. En het volk van God zal in vrede wonen. Of Ezechiël 36, een bekend gedeelte. Ik zal een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Wat een groot God hebben wij. En wat opvalt in al die Bijbelgedeelten over die geest die wordt uitgestort, is dat die natie, dat volk van Israël, in droogte verkeert. Het hart van het volk heeft zich op verkeerde zaken gericht. Het is vet geworden. Israël was opgedroogd in geestelijk opzicht en dacht niet meer aan Gods grote daden, aan zijn wonderen, aan wat hij voor het volk had gedaan in de woestijn. Zij brachten niet het heil aan alle einden van de wereld en ze leefden er ook niet naar. Verder valt op dat die uitstorting van de geest niet alleen maar redding en vreugde brengt. Er zit duidelijk een ander aspect, een andere kant aan die uitstorting van de geest. En dat is het aspect van vuur, van oordeel. De wraak van God voor een ieder die niet gelooft. Want die boodschap van God is zwart-wit. Je gelooft of je gelooft niet in die God van Israël. Die God die wonderen doet. Die God die ook vandaag nog is, die hij was. En de profeet Joël is daar duidelijk over. Joël, de profeet, spreekt aldus in Joël 3, vanaf vers 1. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat die dag van de Heere komt, die grote, ontzagwekkende dag. En het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer heeft gezegd, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer zal roepen. God roept en ze zullen komen. Er is behoudenis als God roept voor een ieder die zegt, ja, ik geloof. Voor een ieder die de naam van de Heer aanroept. En dat is het effect van Pinksteren. De Joden en alle die te Jeruzalem wonen, moeten weten dat deze sprekers in deze vele talen over de grote daden van God niet dronken zijn. Nee, dit is het waarvan werd gesproken door de profeet Joël. Dit is het. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is het spreken van de talen van de volken. Dit is het verkondigen van de grote daden van God. Iedereen mag het weten. We hebben een groot en machtig God. Daar hebben we ook van gezongen. Dat maakt ons enthousiast. Dat maakt ons blij. En Mozes roept het als het ware ook uit. Was het hele volk van de Heer maar profeten? Met andere woorden, was de geest van God maar op een ieder van hen? Spraken ze allemaal maar die grote daden van God? Bereikten ze maar het einde van de wereld met die grote God? En dan verkondigt Petrus die grootste daad van God. Petrus, daar in Handelingen 2, verkondigt Jezus. Jezus is door God aangewezen en door God gezonden. Jezus was degene die wonderen verrichtte en tekenen in hun midden heeft gedaan. Jezus is degene die is uitgeleverd, gekruisigd en gedood. En Jezus is ook degene die is opgestaan. Opgestaan uit de dood. De dood heeft overwonnen. Laat je dan behouden uit dit verkeerde geslacht wat hij niet naar wil luisteren. Geloof in Jezus. David sprak er al profetisch over. Een vrucht uit zijn lendenen, letterlijk staat daar ook lendenen, zal op zijn troon zitten. Daarom zal Jezus niet aan het dodenrijk worden prijsgegeven. Zo sprak David al over de opstanding van de Messias. Hij zal komen. David is niet opgevaren naar de hemel, maar Jezus, de Messias. En als je zo kijkt naar die profeet Joël en die profetie van Joël, dan zien we dat die vervulling op de Pinksterdag voor een deel in vervulling is gegaan. Die grote en geduchte dag is nog niet aangebroken, maar er is wel een geest uitgestort, die geest van God. Het oordeel laat God zij dank nog op zich wachten. Er is nog tijd. Je kunt je nog omkeren. Je kunt je nog bekeren. Je kunt nog zeggen, ja, ik geloof. Gods geest wordt uitgestort op een klein deel van Israël, de 120. Maar ook op de mensen die daarna geloven. En op al wat leeft in de wereld en die gelooft in God, die gelooft in die naam. De bekering waar Petrus over spreekt geldt niet geheel Israël. Het is een rest, het is een klein gedeelte die op dat moment behouden wordt, die gelooft, die geest ontvangt. Een deel van Israël keert zich af van dat verkeerde geslacht, van dat rebellerende volk, dat ongehoorzame Israël. Hun weerspannige en weerbarstige houding zorgt voor droogte. Maar het bekeerde deel wordt vervuld met die geest, wordt behouden. En ieder die de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden. Ook de heidenen. Want Romeinen 10, vers 12 en 13 zegt, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. God zij geloofd en geprezen. En we mogen dat doen in onze liederen. Maar we mogen dat ook doen in onze levenshouding. De manier waarop wij ons buigen naar God. Onze dagelijkse praktijk buigen naar God. Buigen naar zijn wil. Buigen voor zijn wil. Buigen onder zijn woord. Dat is aanbidding. Dat is die houding die God van ons vraagt. En tenslotte zou ik willen zeggen, wat vraagt God van ons als gemeente van Jezus Christus? God vraagt van ons dat we dat heil in de wereld verkondigen. En dat grote heil, dat is dat Jezus Christus leeft. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat er geen macht is sterker dan de dood. Dat er een macht is die sterker is dan de dood, Jezus Christus. Spreek over die grote daden van God, wat hij in het verleden gedaan heeft en nu in Jezus Christus. Geef God de lof en de eer door je levenshouding. Roep op tot bekering en bid voor die vrede van Jeruzalem. Vrede voor het volk van Israël. Maar kondig ook die dag van oordeel aan, want die dag van oordeel zal komen. Israël zal aan het eind van de dagen, in die laatste dagen, de totale vervulling van die belofte van Joël meemaken. Die geest zal eenmaal op gans Israël rusten. Dan zal die droogte definitief voorbij zijn. En die geest die maakt levend. Dan zal God worden geëerd en zijn grote daden worden verkondigd. Zijn koningschap zal zichtbaar worden voor alle volken. En aan de wereld wordt het heil verkondigd. Jezus regeert. Jezus leeft. En ik sluit af met 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 staat het als volgt. Leg dan af, en dat wordt gezegd tegen de gemeente van Jezus Christus. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, hier, die meeluistert, die luistert naar deze woorden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers hebben verworpen. Die is hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte, opdat u de deugden, en hier kun je ook lezen en vertalen, de grote daden zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wat vraagt God vanmorgen van u, volk van God, koninklijk priesterschap en heilige natie? God vraagt van ons dat we zijn grote daden in deze wereld verkondigen. En dat heeft alles te maken met hoe God de geschiedenis door met Israël zijn weg ging en zijn grote daden heeft getoond. En uiteindelijk laat zien dat hij in Christus alles samenbrengt. Dat het daar omdraait. Dat het daar omdraait. Bekeer je, want de dag van oordeel zal komen. En we moeten als gelovigen niet alleen maar spreken over Gods liefde. Want het is ook die kant van oordeel. Die kant die zal komen. Die dag die zal komen. De dag van de Heer. Maar nu is er nog genade. Tijd om je te bekeren. Keer je om. Dat is de boodschap aan die wereld. God biedt genade. En wil in ontferming aannemen. Amen.